De volgende onderwijzing van Joy Dawson is getiteld De manieren waarop God spreekt. Vandaag behandelen we een fascinerend onderwerp, want het gaat over de manieren waarop de Heer spreekt. Maar terwijl we daarover praten, wil ik graag dat je met nadruk voor ogen houdt dat het uiteindelijk gaat om degene die spreekt. En dat is God. Als er iets in je gedachten komt terwijl je niet naar een antwoord zocht, onder het autorijden, onder de afwas of waar je ook mee bezig bent, als er zomaar iets in je gedachten komt, bijvoorbeeld dat je ergens heen moet gaan, dat je iets moet zeggen tegen iemand, ga er dan niet dadelijk op in, tenzij er een zeer sterke overtuiging in je hart is dat dit van de Heer is. En als je nog niet getraind bent in het luisteren naar Gods stem, controleer het dan altijd. Als je wel gewend bent om naar de stem van de Heer te luisteren, en er is maar de minste twijfel in je, controleer het dan even goed. En wel op de volgende manier. Zeg, Heer, als deze gedachte, deze opdracht van u is, dan vraag ik u deze impressie te versterken in mijn hart, tot het een echte overtuiging geworden is. En als het niet van u is, dan bid ik u dat het snel uit mijn gedachten zal verdwijnen en niet terugkomen. En in geval het een idee van de duivel is, kun je er ogenblikkelijk mee afrekenen. Weet je, de duivel kan ons heel erg goede ideeën geven. Ze zijn niet altijd slecht. Daar is hij veel te slim voor. Reken er op hetzelfde moment mee af, voordat je ook maar iets anders doet. En weersta rustig de machten der duisternis in de naam van de Heer Jezus en zeg, als deze gedachte uit een andere bron kwam dan de levende God, dan weersta ik je, Satan en machten der duisternis, in de naam van Jezus. Misschien blijkt het de werking te zijn van een van de gaven des geestes. Ga er niet meteen op in. Het kan geen kwaad als je rustig wacht en God het laat toetsen. Misschien moet je iets doen voor een ander, maar doe het niet enkel op een ingeving. Heb wat meer achter de hand om te weten te komen of het werkelijk de Heilige Geest is die je tot iets leidt. God kan in zijn soevereiniteit deze weg gebruiken om je iets te openbaren. Hij doet het niet bij iedereen op deze manier. Veroordeel niemand, omdat hij op deze wijze de stem van God verstaat. En heb geen kritiek op iemand bij wie de Heer het niet zo doet. Laat God soeverein zijn, vrij in zijn handelen. Wacht dus op de Heer en ga niet overijld aan het werk op de eerste impressie of de tweede. Wacht op de Heer, tot je er absoluut zeker van bent dat dit idee van God komt. En dat je wat hij zegt op de juiste tijd doet. En op de juiste manier. Vraag God om wijsheid voor het uitvoeren van de opdracht. Dit is zo belangrijk. We kunnen terecht de indruk in ons hart hebben dat God ons duidelijk maakte iets te doen. Maar wie weet is het niet het juiste moment. En misschien hebben we niet de vereiste wijsheid om die ingeving van de Heilige Geest op te volgen. Het is zelfs waarschijnlijk dat we de wijsheid er nog niet voor hebben. Daarom is het nodig om rustig te wachten op God. En zo gauw we zeker weten dat de impressie van God was, kunnen we bidden. Ik kom nu tot u, en in geloof neem ik nu aan dat u mij uw wijsheid wilt schenken in verband met deze opdracht. En zijn wijsheid zal bezit nemen van je hart. En je zult misschien erg verbaasd zijn wat voor weg hij je wellicht zal wijzen. Als je het zo doet, is er een goede kans dat het jezelf heel wat verwarring bespaart, maar ook anderen. Een nederige geest zal het niet erg vinden om te wachten, en een nederig hart zal niet veronderstellen dat het alle wijsheid bezit. Een ootmoedig mens zal het niet erg vinden om in liefde gecorrigeerd te worden door iemand anders, die, na op God gewacht te hebben, meent je te moeten corrigeren. Weet je, Nederigheid is de basis van het christelijke leven. Het is een eerste vereiste. We gaan nu kijken naar de manieren waarop God spreekt. Zie eens naar Johannes 18, vers 37. Een ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. Een aangrijpende zaak, een machtig iets. In de Engelse vertaling vinden we, een ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. En de stem van de Heer, op wat voor wijze hij ook spreekt, wordt altijd vergezeld door vrede en overtuiging. Zo herken je dat wat van God komt. Het is onmogelijk om de vrede te hebben die alleen God geeft, als je een andere stem dan die van de Heer hoorde. En je kunt er nooit zeker van zijn dat het de stem van de Heer is, als je niet aan je eigen ik gestorven bent. Daar hebben we gisteravond over horen spreken. En we hebben de machten der duisternis gebonden en weerstaan. Ik heb mensen in mijn geboorteplaats horen zeggen, mensen die het o zo goed meenden, weet je wel zeker dat het Gods wil is wat je gaat doen? En dat wist ik, want ik had er vrede mee. Het is niet genoeg als je je wel aardig rustig voelt. We hebben meer nodig. Als we er zeker van zijn dat we doof geworden zijn voor de stem van ons eigen hart, als we opgekomen zijn tegen de machten der duisternis, dan hebben we grote vrede als we in de wil van God zijn en werkelijk zijn stem gehoord hebben. Het kan ook zijn dat de Heilige Geest er ons toe dringt om onmiddellijk te handelen. Dat is mogelijk. Neem bijvoorbeeld Abigail. Eenzaam wel 25. Zij maakte 3 keer haast. Maar ze was een vrouw die God kende en zijn stem kende. En ze was een bijzonder nederige vrouw. Ik geloof dat de Abigail de nederigste vrouw uit de Bijbel is. Zie naar haar leven. De ootmoed van Abigail is machtig om gade te slaan. Ze kende God en ze kende de wegen van de Heer en ze verstond zijn stem. En toen het nodig was om snel te reageren, kon ze dat daarom ook. Ga het voor jezelf eens nalezen. Het is een onderwerp apart. De eerste methode die we gaan behandelen in verband met het spreken Gods, is de directe conversatie in onze gedachten. Het is een stem die niet opgevangen kan worden met ons uitwendige oor, maar die duidelijk te verstaan is met de innerlijke oren van de ziel. Johannes 10, vers 3. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Vers 27. Mijn schapen horen naar mijn stem, en ik ken ze en zij volgen mij, en ik geef hun eeuwig leven, en ze zullen voorzeker niet verloren gaan, in eeuwigheid, en niemand zal ze uit mijn hand roven. Het is een stem die weer klinkt in je hoofd, in je gedachtenwereld. Als je dood bent voor je eigen gedachten, is dat de plaats waar God zijn gedachten gaat denken. En je zult ontdekken dat in plaats van dat jij God iets vraagt, hij jou het antwoord al geeft. Op de plaats waar je niet langer je eigen gedachten de vrije loop laat, gaat God spreken. Het is heel eenvoudig. En hij houdt daar wonderbare kleine gesprekjes met je. Want hij is een sprekende Heer. Als je wilt weten hoe je in die positie komt, luister dan naar de band waarop de onderwijzing van gisteravond staat. De titel is Goddelijke Leiding. We kunnen er nu niet verder op ingaan. God kan op deze manier dus tot ons spreken. Bijvoorbeeld om ons een aanwijzing te geven. Hij kan zeggen, ja, ik wil inderdaad dat je daarheen gaat. Of, nee, doe dat niet. of wacht. Of het is niet de juiste tijd. Of haast je en doe het. De Heer kan ook in veel langere zinnen spreken. God is niet begrensd. Hij kan een heel gesprek met je houden. Dit is vriendschap met God. Een wonderbaar iets. En het doel waarvoor we geschapen zijn. Hij kan ook overtuigen van zonde op deze manier. Met nadruk op de man af, of een woord van troost spreken, of een heerlijke bemoediging. Ik heb een vriendin thuis in Nieuw-Zeeland, die door veel beproevingen heen gegaan is en veel geleden heeft. Zij leeft dicht bij de Heer, en bij twee gelegenheden in haar leven, nadat ze door een diep dal gegaan was, heeft ze alleen maar gewacht op God. En hij zei slechts één kostbaar woord. Vriend. Dat was alles. Dat was alles wat ze nodig had. Is dat niet heerlijk? Het sprak boekdelen. De Heer kan allerlei dingen zeggen. Hij kan zeggen, ik weet het, ik begrijp het. Weet je, ik heb dit alles zelf doorgemaakt. En hij zal je naam noemen en zeggen, Mary, ik weet het. Of, John, ik weet het. Ik heb het alles op het kruis doorleden, daardoor weet ik het. Ik zal je er doorheen helpen. Leg alleen maar jouw hand in de mijne. Dit is de stem van de Heer die troost brengt. Psalm 78 vers 52 zegt, hij leidde hen als een kudde door de woestijn. Is dat niet machtig? En dat is precies wat hij jou en mij vandaag belooft. Want alles in de Bijbel is voor ons, als wij het geloven. Het is niet alleen voor Israël geschreven, het is voor jou en mij geschreven. Zie je dat er staat, hij leidde hen? Hij gaat voorop. Wij hoeven alleen maar zijn hand vast te houden en te volgen. Je herinnert je misschien nog wel wat ik gisteravond gezegd heb. Satan doet het heel anders. Zijn methode is ons te drijven. Als hij spreekt, dan jaagt hij ons. Hij is meedogenloos. Hij zit ons op de hielen. De Heilige Geest overtuigt ons van zonde. En hij doet dat vaak volhardend. Ik kan je verzekeren dat hij ons niet laat gaan. Hij blijft ons met iets confronteren tot wij onszelf verootmoedigen en het met God in orde maken. Maar Satan veroordeelt en beschuldigt ons. En zijn stem treitert ons. Zie je het verschil? Het is totaal verschillend. Als je je niet zeker voelt, zeg dan alleen maar, lieve Vader in de hemel, ik zou het graag zeker willen weten, en daarom bid ik u, als dit overtuiging van zonde is, of van iets dat ik recht moet zetten, laat het mij dan duidelijk zien, en bevestig het dan door middel van uw woord. Ik herinner me nog heel goed dat er een tijd in mijn leven was dat ik niet kon begrijpen waarom ik van streek raakte wanneer ik ook maar over een opwekking hoorde spreken. En uitleggen hoe bij een werkelijke uitstorting van de Heilige Geest de mensen op een machtige wijze overtuigd worden van zonde. Ik dacht dat ik alles gedaan had wat God van mij vroeg, dat ik alles rechtgezet had wat er verkeerd was in mijn leven. Er was een hoge prijs te betalen geweest, maar om vriendschap met de Heer te hebben, was het dit alles meer dan waard geweest. Als hij zei dat ik iets moest doen, dan deed ik dat zo goed als ik kon, wat het ook kostte. Maar als ik over opwekking hoorde preken, vroeg ik verontrust. O Heer, zal ik dan ook nog overtuigd worden van zonde en me diep moeten vernederen? Dat wil ik wel, Heer. Maar waarom moet ik daar wachten? Ik wil nu vrij worden van mijn zonden. En deze gedachten kwamen steeds maar weer op me af, zodat ik er op het laatst genoeg van kreeg. Toen deed ik het enige wat ik kon doen. Ik bad, Heer, u weet of er nog meer dingen recht te zetten zijn, en of er nog meer zonden te beleiden zijn. En als dat zo is, dan maar het liefst meteen. Dan hoef ik niet te wachten op de komende uitstorting van de Heilige Geest. Ik geloof namelijk met heel mijn hart hierin. Het is beslist geen tijdverspilling om te bidden voor een wereldwijde opwekking. Naar mijn mening is een opwekking de vervulling van allerlei gedeelten uit de Bijbel. En die moet verkregen worden door gebed, niet door onze inspanningen. Maar, bad ik verder, wilt u mij alstublieft antwoorden vanuit uw woord? En mij laten weten of het de stem van de Heilige Geest is die mij duidelijk maakt dat er nog meer te beleiden valt, of dat het de duivel is die mij beschuldigt en mij angst aanjaagt, zo vaak ik over opwekking hoor preken. Ik wachtte op God en liet niet meer af. En natuurlijk, antwoordde hij, het was diezelfde dag nog dat ik in een van de kleine profeten las. En daar stond het, zonder een schaduw van twijfel, dat al mijn zonden vergeven waren. Het was een overweldigende bevestiging van de Heer dat ik alles had gedaan wat Hij mij opgedragen had. En dat Hij wist dat als ik nog iets moest doen, mijn hart daartoe bereid was. Grote vrede daalde in mij, omdat de Heilige Geest door de Bijbel tot mij gesproken had. Daarna nam ik het dagboek waar ik elke dag uit las. En daarin vond ik nog eens een bevestiging, weer teksten die mij vertelden dat mijn zonden vergeven waren en dat ik gereinigd was van al mijn ongerechtigheden. Het was overweldigend. En toen wendde ik me tot de duivel en al zijn trawanten en ik zei, nu, dan is het jouw treiterende, beschuldigende stem die me tot een gevangene van de angst wil maken en die probeert om iets te laten doen buiten de wil van God om, wat alleen maar ellende veroorzaakt zou hebben. Ik zou naar mensen toegegaan zijn en alleen maar verwarring gesticht hebben. En ik citeerde het antwoord dat God me gegeven had in de Bijbel. En van dat moment af heb ik nooit meer de minste angst gehad, maar alleen de vrede van God. Laten we dus alles testen door het woord in gebed. De Bijbel zegt in Handelingen 9 vers 31, Engelse vertaling, de gemeente wandelde in de vrezen des Heeren en in de vertroosting van de Heilige Geest. De Heer kan je vertroosten en tot je spreken, maar je ontvangt die vertroosting niet voordat je wandelt in de vrezen des Heeren. Dat gaat voorop. De Nieuwtestamentische christenen haten het kwade en verlangden naar een geheiligd leven. En daardoor ervoeren ze de vertroosting en de gemeenschap van de Heilige Geest. En zo kan het ook vandaag nog in elke gemeente die wandelt in de vrees des Heren. Daar zal vriendschap met God gevonden worden. En de rest komt dan vanzelf. Verder kan God spreken met een stem hoorbaar voor onze natuurlijke oren. Lees over de bekering van Paulus in Handeling 9. Ook een vriendin van mij in Nieuw-Zeeland hoorde de Heer zo spreken. Ze is nu ongeveer 55 jaar en het is dus zo'n 30 jaar geleden dat zij bekeerd werd. Ze hoorde bij de Anglicaanse kerk en op een dag bezocht ze een huissamenkomst waar ze voor het eerst in haar leven het evangelie hoorde. Ze ging zich realiseren dat ze een zondaar was en de Heer Jezus nodig had. Ook dat de enig mogelijke weg was met berouw tot hem te gaan en hem aan te nemen als haar redder. De volgende dag zat ze in haar kantoor, alleen, overwegend of ze een christin zou worden of niet. Ze had geen christelijke achtergrond, alleen een formele. En daar zat ze, achter haar bureau, tijdens de middagpauze, helemaal alleen, en ze vroeg zich af of ze de stap zou doen en zich volledig zou overgeven. Ze had de deur gesloten, en er was ook niemand in de kantoorruimte ernaast. Toen hoorde ze een stem zeggen, zo helder als enige menselijke stem. Ik zal je nooit in de steek laten. Ze draaide zich onmiddellijk om te zien wie er binnengekomen was, maar tot haar verbazing was de deur nog steeds gesloten. En er kwam ook niemand binnen voor het eind van de lunchpauze. Er was geen andere verklaring mogelijk dan dat de Heer gesproken had. Er zijn tijden in haar leven geweest, ik ken haar heel erg goed, dat God door zijn Heilige Geest haar op andere manieren precies datzelfde beloofde, op het moment dat ze het hardst nodig had. Eens was er een crisis in haar leven en ze kreeg het woord, ik zal u nooit begeven, nooit verlaten. En onmiddellijk wist ze dat dit precies hetzelfde was wat hij haar voor haar bekering gezegd had. Weet je, ze kende de Bijbel toen nog niet, maar God sprak tot haar op een manier die zij zou begrijpen. Ik zal je nooit in de steek laten. Jesaja 30 vers 21 zegt, wanneer gij rechts of wanneer gij links zou willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen, dit is de weg, wandelt daarop. Geloof je dat dat alleen voor de Joden is? Ik niet. Ik neem de hele Bijbel voor mezelf. Als dat gulzigheid is, nu, dan geloof ik dat de Heer wil dat wij gulzig zijn. Verder kan de Heer spreken door een engel. Numeri 22 vers 32. De engel des Heeren zeide tot Biljam, om welke reden hebt ge uw ezelin nu driemaal geslagen? Zie, ik ben uitgegaan als een tegenstander, want deze weg voert bij mij ten ondergang. Dit is slechts één van de vele voorbeelden uit de Bijbel dat God door engelen tot ons kan spreken. Kan iemand van u mij vertellen of er waar ook maar in de Bijbel staat dat God vandaag niet meer door engelen tot ons kan spreken? Nee, ik maak geen grapje. Ik zou het echt graag weten. Is hij dezelfde vandaag? Kan er een reden zijn waarom God vandaag niet zou kunnen doen wat hij toen deed? We zouden op zijn minst een uur lang verhalen uit kunnen wisselen, nietwaar, over mensen die wij kennen die inderdaad een bezoek van een engel gehad hebben. Ik ken vele verhalen hierover. Ik heb ze gelezen, heb met mensen gesproken die dit uit ervaring kennen, en het is buitengewoon belangwekkend. Vorige week nog, in Amerika, kwam iemand mij vertellen hoe God tot hem gesproken had door een engel, en ik proefde met mijn hele wezen dat het waar was. Het is voor mij geen probleem, omdat ik het in de Bijbel vind. En als de Heer mij niet vertelt in zijn woord dat hij het nu niet meer kan doen, als hij dat wil in zijn soevereiniteit, geloof ik dat hij het kan. Soms verschijnen engelen in de gedaante van mensen, niet altijd als engelachtige wezens, zoals wij zouden verwachten. Lees maar na in Genesis 18 en 19. De Heer kan ook spreken door een visioen. Joel 2 vers 28, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profiteren, uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Terwijl we de ogen open hebben of gesloten, Handelingen 10 vers 3 en vers 10, Cornelius en Petrus zagen beide een gezicht. Natuurlijk waren ze allebei mensen van aanhoudend gebed. God geeft geen visioenen aan hen die zomaar eens bidden, dat geloof ik niet, tenzij de Heer in zijn soevereiniteit daar een bepaalde reden voor heeft, bijvoorbeeld om hem tot de orde te roepen. We moeten God nooit aan regeltjes binden, maar over het algemeen geeft de Heer alleen visioenen aan hen die een echt gebedsleven hebben. Een van mijn beste vrienden in Nieuw-Zeeland, dominee David, een rijp christen en een fijne dienstknecht van de Heer, was vele jaren geleden in een opwekking in de Congo toen er een machtige uitstorting kwam van de Heilige Geest. Hij was toentertijd zendeling daar, een leidende figuur waar de andere zendelingen en de inheemse christenen met veel respect tegenop zagen. Hij heeft niet alleen mij persoonlijk dit verhaal verteld, maar hij heeft erover geschreven in zijn boek. En het ook vertelt in vele landen van de wereld. Vandaar dat ik de vrijmoedigheid heb om het aan jullie te vertellen. Anders zou ik het recht er niet toe hebben natuurlijk. Er had daar in de Congo dus een bijzondere uitstorting van de Heilige Geest plaats, speciaal op de inlandse christenen. Maar hij begreep dit niet. En in zijn hart was kritiek. Hij dacht, dit is niet van God. Er waren openbaringen, manifestaties, waaraan hij niet gewend was. Er waren dingen die tegengesteld waren aan zijn opvatting van de manier waarop God werkt. Toen zocht hij de eenzaamheid, bijzonder verontrust over wat er gaande was. Hij dacht dat dit alles uit het vlees was en van de duivel. Een klein gedeelte kwam daar ook vandaan, maar het meeste was uit de Heilige Geest. En hij deed wat ieder volwassen christen zou doen in zo'n geval. Hij ging tot God en vroeg God hem te laten zien wat dit toch allemaal betekende. En terwijl hij al zijn verwarde gevoelens uitsprak voor het aangezicht van de Heer, kreeg hij een visioen. Voor zijn open ogen zag hij een grijze, harde rots. En terwijl hij keek, werd er bloed over uitgegoten. Maar het leek of die rots daar nog harder van werd. Hij zei vol verbazing, wat betekent dit, Heer? Het was als een levendig schilderij. En ogenblikkelijk antwoordde de Heilige Geest, die rots stelt jouw hart voor. Het is koud, het is grijs, het is hard. Jij bent de leider van deze zending, maar je hart is hard. En ik zie geen kans om je duidelijk te maken wat ik hier doe, wat de bedoeling van dit alles is. Hij had nog een visioen, maar dat kan ik me niet meer herinneren. God sprak tot hem door twee visioenen en hij vernederde zich voor de Heer en vertelde hem dat hij eigenlijk niets wist. Hij beleed dat hij koud en hard was. En bad of de Heer hem maar wilde verbreken en zijn hart zacht wilde maken. En God deed het. God doet dat altijd, als wij daar genoeg naar verlangen. Daarna heeft God hem, vanzelfsprekend, machtig gebruikt te midden van die uitstorting van de Heilige Geest, die maanden en maanden voortduurde. En dominee Davies was in staat om te onderscheiden wat van de Heilige Geest was en wat uit het vlees en wat van de duivel. Het is verbazingwekkend om het hem te horen vertellen. Ik herinner me nu ook dat de Heer hem opdroeg zich te gaan vernederen voor de inheemse christenen en hem te vertellen dat hij in zijn hart op hen neergezien had, omdat ze Afrikanen waren, weet je, en hij had hen eigenlijk vanuit de hoogte behandeld. En God zei, wie ben jij? Er is bij mij geen aanzien des persoons. Waarom bij jou wel? En hij moest zichzelf voor de inwonelingen vernederen en hen dat vertellen, inclusief de twee visioenen. Hij deed het en toen ging de Heer hem gebruiken. En hij heeft hem al die jaren gebruikt op een machtige manier. Een poosje geleden waren een vriendin en ik samen aan het bidden. We waren voorbeden aan het doen en op een gegeven moment wachten we op God om te horen wat hij nu door ons heen wilde bidden. Of wat hij nu met ons wilde bespreken, of wat dan ook. Je weet wel, zoals je het helemaal aan God overlaat, wat het volgende punt zal zijn. En in die stilte gaf de Heer mijn vriendin met haar geestelijke ogen, ze had haar ogen gesloten, een visioen te zien. Ze had zojuist zichzelf opnieuw aan de Heer gegeven in verband met de voorbedenbediening. Ook aan de mensen waar God haar al een gebedslast voor gegeven had. Ze had die taak namelijk wat verwaarloosd en de Heer bracht haar ertoe dit aan hem te beleiden en haar beloften om regelmatig te bidden voor deze mensen die zij goed kende te vernieuwen. Toen kreeg ze een visioen en ze zag met haar geestes ook volkomen duidelijk al die mensen. Degenen die nog niet bekeerd waren, maar die zij het Koninkrijk der Hemelen binnen moest bidden, pas bekeerden, die haar pad gekruist hadden en waarvan ze wist dat de Heer van haar verwachtte dat ze zou bidden opdat ze sterk en gefundeerd zouden worden in hem. Gods mannen waarvoor de Heer haar had geroepen om voorbeden te doen, ze zag ze allemaal duidelijk voor zich op een rij. En toen toonde de Heer haar dat hun handen vastgebonden waren met kettingen. Sommige kettingen stelden de verantwoordelijkheid voor alles waartoe God hen geroepen had. Sommige kettingen waren banden van een zonde die hen gevangen hield. Er waren ook de banden van een gewoonte en andere dingen waardoor ze nog gebonden waren, christenen zowel als onbekeerden. Toen sprak God op haar hart met die stem die we alleen innerlijk horen en hij zei, als jij trouw bent, zal ik deze banden verbreken, of het nu lasten zijn, of gewoonten, of zonden. Ook door dromen kan God spreken. We zien dit duidelijk in het leven van Jozef in Genesis. Laten we eens kijken naar die wonderbare versen in Job 33, vers 14 tot 18. Want God spreekt op één wijze of op twee, maar men let daar niet op. In een droom, in een nachtgezicht, wanneer diepe slaap op de mensen valt, in sluimering op de lege steden, dan opent hij het oor der mensen en drukt het zegel op de vermaningen tot hem gericht, om de mens van zijn doen af te brengen, om hoogmoed van de man te weren, om zijn ziel van de groeven te redden, zijn leven, dat het niet omkomen door de spies. Is dit niet een heerlijk bijbelgedeelte? O, ik kan nooit iets citeren uit het boek Job, zonder dat ik dit bijbelboek bijzonder aanbeveel. Het is zo geweldig fascinerend. Ga Job eens lezen en vraag dan de Heilige Geest dat boek ook voor jou te openen. Het geeft een machtig inzicht in het karakter en de persoon van God. Ik denk dat het me daarom zo buitengewoon boeit. Zie eens wat God vertelt over de wonderen van zijn schepping. Ook over allerlei dieren die hij gemaakt heeft. Hoofdstuk 38, 39 en 40. En dan die fascinerende gesprekken tussen twee mensen. Heb je ooit de fijne dingen die Elihu zegt opgemerkt? Hoofdstuk 32 en volgende. Weet je, hij is de enige in het boek Job die geen berisping kreeg van God. Hij is een boeiend mens. Maar het belangrijkste uit het boek Job is dat we eruit leren hoe God werkt, hoe zijn wegen zijn. Kan hij vandaag door dromen tot ons spreken? Ik heb een intieme vriendin in Nieuw-Zeeland. Ik ken haar beter dan wie dan ook, haar gezinsleden daar gelaten. Ze is een vrouw die op een machtige wijze door de Heer gebruikt wordt. Ze is welgesteld, ze is ook erg intelligent en ze is een dynamische persoonlijkheid. Ze werd bekeerd door 3 dromen. Op een nacht was ze alleen in haar prachtige huis in Oakland. Haar man was op een zakenreis. En toen droomde ze met tussenpozen deze 3 dromen. In de middelste droom zag ze het gezicht van Satan en het gezicht van de Heer Jezus. Het gezicht van de Satan, zoals hij zich in die droom vertoonde, was erg knap en erg verdorven. Het gelaat van de Heer Jezus was in 1 woord heerlijk. Satan sprak, zo duidelijk als een stem maar kan zijn, en hij sprak haar aan bij haar voornaam. Joyce, zei hij, ik zal je geven wat je maar wilt. Roem, grotere rijkdom. Ik geloof dat hij het ook gekund zou hebben, daar twijfel ik geen moment aan. Joyce was van nature, buiten de genade van de Heer, een eerzuchtige vrouw. Ze is ook van de soort die constant tot presidenten van allerlei verenigingen gekozen wordt. Toen sprak de Heer Jezus. Ze keek hem aan en hij zei alleen maar, ik zal je eeuwig leven geven. Dat was alles. Ze weifelde en keek van de een naar de ander. En toen daverde een stem achter haar, maak een keus. En op dat moment wist ze dat haar hele eeuwige bestemming af zou hangen van de beslissing die ze nu zou nemen. Het was alles zo werkelijk in die droom. Nu, na 11 jaar, staat het haar nog steeds glashelder voor de geest. En ze keek de Heer Jezus aan en zei, ik kies eeuwig leven. En de Heer is haar machtig gaan gebruiken. Ze was de enige vrouw in het officiële comité van de Billy Graham-campagne in Nieuw-Zeeland. God spreekt ook door de gaven van de Heilige Geest. Je vindt dat in 1 Korinthe 12, 13 en 14. Bijvoorbeeld door de gaven van kennis. We zien dat heel duidelijk in 2 Koningen 5, vers 26. Elisa wist precies waar Gehazi geweest was. Dezelfde gave werkte ook in Petrus, Handelingen 5, het verhaal over Ananias en Safira. De leugen werd ontmaskerd en het oordeel werd uitgesproken door de werking van de gaven des geestes. We moeten wel heel erg voorzichtig zijn als we de gaven des geestes in werking hebben. Door mijn 13-jarige ervaring weet ik dat er altijd verwarring ontstaat als er op 1 bepaalde waarheid, welke dan ook, te veel nadruk gelegd wordt. Ik spreek nu niet alleen over de gaven van de Heilige Geest, maar dit geldt voor elke waarheid uit het woord van God. Elke waarheid die de Heer ons toont, is slechts een deel van het geheel. Het getuigt niet van geestelijke volwassenheid als we 1 bepaalde waarheid met nadruk uitlichten. laten we erop toezien dat we volwassen worden in de Heer. Weet je, de gaven des geestes zijn spectaculair. En als we ermee in aanraking komen, is het allemaal nieuw en wonderbaar voor ons. En het is ook machtig, elk stukje ervan, omdat het van God komt en een deel is van de raad Gods. Maar laat ons deze dingen zorgvuldig in het juiste perspectief houden. Laten we alleen maar de Heer Jezus zijn leven door ons heen laten leven, ten behoeve van anderen. En als je de stem van de Heer Jezus hoort, als Hij je iets te zeggen heeft door anderen heen, geloof ik dat het goed is om daarin alleen maar de stem van de Heer te horen. En niet achteraf precies uit te zoeken welke gaven er nu wel gewerkt hebben. Ik bedoel hiermee niet deze heerlijke gaven van de Heilige Geest te kleineren. Ik geloof in elk van deze gaven met mijn hele hart voor vandaag. En ze zijn belangrijk en noodzakelijk. Maar ze zijn bedoeld als een deel van het geheel. Kan de Heer spreken door de Bijbel? Er zijn inderdaad verschillende manieren waarop God tot ons kan spreken door zijn woord. Een bepaald vers kan bijvoorbeeld levend gemaakt worden voor ons door de Heilige Geest, terwijl we aan het Bijbellezen zijn. Psalm 119 vers 105 zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Een lamp voor mijn voet betekent eenvoudig leiding en licht, van welke aard ook, voor iets dat pal voor mij ligt. En een licht op mijn pad is licht of een aanwijzing voor iets in de toekomst, dat ik misschien nu al moet weten. Een tweede manier. Stel dat wij God iets vragen waarop we een antwoord nodig hebben. Dan kan de Heilige Geest, met die stem die in onze gedachten klinkt, een bepaald Bijbelboek noemen, het hoofdstuk, en precies het vers waar we het antwoord vinden op onze vraag. Dat is een machtige manier van spreken van God tot ons, door zijn Heilige Geest, door zijn woord. Gisteravond heeft de Heer het nog gedaan, in deze kerk, tweemaal. Voor iemand die God zocht met een open, eerlijk, nederig hart in de stilte van deze kerk. God gaf hem een verbazingwekkend antwoord. Er was niet de minste twijfel dat het van God kwam. Alleen de Heer kan een dergelijk antwoord geven, zo recht in de roos. Een andere manier is de Bijbel te openen onder de leiding van de Heilige Geest. Als Hij ons duidelijk zegt dat te doen. Laat niemand op deze methode neerzien. De Heilige Geest moet je er wel toe dringen. Het is niet iets om zomaar eens te doen. God heeft ook andere wegen om tot je te spreken, en dit is niet de wijze waarop Hij altijd werkt. Laten we God geen beperkingen opleggen. Hij is soeverein. Hij is vrij in zijn handelen met ons. Het is dus mogelijk dat Hij jou op deze wijze een antwoord wil geven. Als de Heilige Geest je daartoe leidt, zou je dus kunnen bidden, lieve Vader in de hemel, ik geloof dat het antwoord op elk probleem dat ik ooit tegen zal komen in uw woord staat. En als u vandaag vanuit uw woord tot mij wilt spreken, dan ben ik klaar om te luisteren. En Heer, als u misschien de Bijbel voor mij wilt openen en mij het antwoord wilt tonen, dan wil ik op u wachten. Neemt u dan mijn handen en bestuur mijn vingers. Ik wil zelf helemaal niets doen, alleen maar eenvoudig onder uw leiding staan. En ik vraag u nu, uw woord voor mij te willen openen en mij het antwoord te geven, als dit uw wil is, en als dit de manier is waarop u tot mij wilt spreken. En als je dit gebeden hebt met de vrees des Heren op je hart, en in grote eerbied, kan de Heilige Geest, terwijl je de ogen gesloten hebt, je de Bijbel laten openen bij de juiste bladzijde. Ik zal je vertellen wat er zal gebeuren als het van God is. Je zult niet die hele bladzijde na hoeven te lezen om het antwoord te vinden. Want als het inderdaad van God is, zullen je ogen ogenblikkelijk getrokken worden naar de tekst die de Heer je bedoelt te geven. Of je zult weten dat je daar moet beginnen te lezen, omdat God tot je wil spreken door dat hele gedeelte. En terwijl je leest, ontvang je duidelijk een antwoord. En dat is iets heerlijks. Hij heeft het voor mij vele malen gedaan. Weet je, je moet wel echt een antwoord nodig hebben. Het is niet iets dat je elke dag kunt doen. Het is totaal verschillend van wat ik je hiervoor vertelde. Laten we nog op de ene methode neerzien, nog op de andere. God kan ook door zijn woord spreken, doordat je gewoon ergens iets leest. De Heer doet dat heel vaak. In Nieuw-Zeeland zie je bijvoorbeeld nog eens een tekst staan op een bord bij de kerk, buiten dus. Om de paar weken komt er een andere tekst op te staan. En dit woord van God kan iemand treffen en overtuigen. Het kan een tekst zijn die iemand juist nodig had. Of God brengt een tekst opnieuw in je gedachten die je van buiten kent. En geeft je zo een antwoord op iets dat je hem voorgelegd hebt. Dat is weer een andere methode die de Heer gebruikt. En het is allemaal de Heilige Geest die door middel van de Bijbel tot ons spreekt. God kan ook tot je spreken door een preek. Een dienstknecht van de Heer kan ertoe geleid worden een bepaald schriftgedeelte te lezen of iets te zeggen. En het betekent voor jou de stem van God die je van iets overtuigt. Want het is de Heilige Geest die ons moet overtuigen. Of het is voor jou de openbaring van een Bijbelse waarheid, of een bemoediging, of wat dan ook maar. Maar het is één van de wegen van de Heer. Ik herinner me nog heel goed hoe ik een antwoord van de Heer ontving, 3 weken voordat ik Nieuw-Zeeland verliet om deze wereldreis te maken. Weet je, de Heer liet me niet op 1 dag alles zien wat deze tour betrof. Nee, zo eenvoudig was het bepaald niet. Het is een te lang verhaal om het helemaal te doen. Maar eerst wist ik niet beter of ik zou voor 1 maand naar 1 land gaan. Tot ik geconfronteerd werd met het feit dat ik naar 7 landen zou gaan en 3 maanden wegblijven. En ik zei, o God, ik weet zeker dat u dit wilt bevestigen door uw woord. Dat hebt u ook gedaan bij al die andere belangrijke stappen die ik al in geloof heb moeten nemen in verband met deze reis. U hebt me alles laten zien tot in de details. En nu bij deze laatste stap zult u zeker vanuit uw woord willen bevestigen dat het inderdaad 7 landen moeten zijn in plaats van 1. Ik wachtte 2 weken, maar hij gaf mij geen antwoord. Niets. Zou ik zonder bevestiging deze grootste stap moeten doen? En schrijven dat ik inderdaad geloofde dat de Heer wilde dat ik naar 7 landen zou gaan? Ik had een diepe overtuiging in mijn hart dat het goed was. Overweldigende vrede, zo vaak ik de Heer zocht, en de stem van de Heer in mijn gedachten sprekend, ja, Joy, dit is mijn plan, plus Engeland. Engeland werd namelijk niet genoemd in de brief waar wel die andere 6 landen in stonden. Dit is mijn plan, plus Engeland. Maar ik dacht, als ik het alleen nog maar van de Heer zwart op wit zou krijgen. Er bleef me inderdaad niets anders over dan mij te schrijven dat ik geloofde dat het goed was, hoewel ik nog niet eens wist in welk deel van Amerika ik moest zijn, waar ik in Indonesië zou belanden, enzovoort. Het kon niet minder. Wij hoeven echter niet alle details te weten voordat we God gehoorzamen. Maar 3 weken voordat ik op reis ging, zat ik op zondagmorgen in onze kerk. En voordat onze dominee, een fijne dienstknecht van de Heer, vol van de Heilige Geest, aan zijn preek begon, zei hij, u zult allemaal wel weten dat 2 van onze zusters voor een vrij lange periode weg zullen zijn. Mary McAllister gaat met jeugd met een opdracht naar Indonesië en Joy Dawes zal een wereldreis maken in verband met haar roeping om bijbelstudies te geven. Voor beiden is het een geloofswaagstuk. Ik wil alleen maar voor u lezen 1 Koningen 17. Daarna kwam het woord des Heren tot Elia, ga van hier, wend u oostwaarts. En het trof me meteen diep in mijn hart. Weet je, God sprak tot mij door zijn dienstknecht. In geloof moest Elia oostwaarts gaan. 2 weken lang had ik de Heer gesmeekt mij te laten zien dat het inderdaad een wereldwijde zaak was. En er zijn vele plaatsen in de Bijbel die over naties gaan, dus dat zou voor God erg simpel geweest zijn. Maar toen ik geen antwoord kreeg, had ik de Heer gebeden of hij me dan wilde laten zien of het eerste land dat in die brief genoemd werd, zijn wil was om te beginnen. En dat land was Amerika, dat ten oosten van Nieuw-Zeeland ligt. Toen leidde de Heer deze godsmannen toe, die morgen alleen maar 1 Koningen 17 te lezen, zonder commentaar. Ga van hier, wend u oostwaarts. Daar was het antwoord, prijst God. God kan ook spreken door omstandigheden, Numeri 22 vers 21 tot 35. Laten we het verhaal eens lezen. God trachtte te spreken tot Biljam, maar deze stelde niet die enorm belangrijke vraag: wat wilt u mij hiermee leren, Heer? Biljam gaat op weg naar koning Balak, maar het lukt hem niet daar te komen. Hij voelt zich ook teleurgesteld, omdat de ezelin waar hij op rijdt het veld inloopt. En in vers 27 staat dat ze midden op de weg gaat liggen. Biljam kan de omstandigheden die hem verhinderen naar Balak te gaan niet veranderen. Misschien loop jij ook steeds op zijpaden en kom je nooit tot het doel. Weet je wat je moet doen? Vraag de Heer, hoe komt dat? Wat wilt u dat ik leren zal? En dan zal hij zijn doel met jou bereiken. God probeert vaak tot ons te spreken door middel van omstandigheden. Heb jij ook plannen gehad om ergens heen te gaan, maar werd je misschien door omstandigheden gedwongen dit plan te veranderen? En je was boos, teleurgesteld, en je begon anderen de schuld te geven van deze mislukking. Je weet wel wat ik bedoel. Het is mij vele malen overkomen. Ik was van plan ergens heen te gaan, en dan gebeurde er iets, en ik zei, als jij dat niet gedaan had, of als de kinderen maar zo en zo waren geweest, of als zij dat en dat maar eens begrepen. Ja, zo zijn wij mensen. Maar het is God die ons iets duidelijk wil maken. Hij heeft de omstandigheden gearrangeerd, omdat hij niet wil dat we daarheen gaan. En in zijn liefde stuurde hij ons ergens anders heen. Biljam vroeg niet, wat hebt u mij te zeggen, God? En dus probeerde de Heer het op een andere manier. Nu werd zijn voet tegen de muur geklemd door de ezelin. Vers 25. Deze keer deed het echt pijn. Het raakt nu zijn lichaam. Heb jij pijn in je lichaam en je geeft de duivel de schuld? Je schuift het op je reuma, of je verwijt de dokter dat hij een verkeerd recept geschreven heeft. Maar het is God die je voet tegen de muur geklemd heeft. En het doet pijn omdat hij door deze omstandigheden heen je iets wil doen begrijpen. Of geloof je niet dat God een mens ziekte kan zenden? En Mirjam dan, nummer 12, en Job? God nam zelf het initiatief toen hij zei, Job 1 vers 8, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Zie je, in het geval van Job en van Biljam en van Mirjam wilde God iets zeggen. Wat Mirjam betreft was het een oordeel. Het is dus nodig dat wij zeggen, waarom heb ik pijn? Wilt u mij iets leren? Omdat Biljam dat niet vroeg, kwam hij helemaal klem te zitten. Vers 26. Geen ruimte om rechts of links uit te wijken, staat er. Ben jij ooit volkomen klem gezet door het ingrijpen Gods? Soms moet de Heer wel drastisch ingrijpen. Als wij niet stoppen en vragen, dan dwingt God ons te stoppen. God kan ook spreken door iemand anders. Als we om raad vragen of gewoon een gesprek hebben. Ik geloof in spreken in de geest, zo goed als in preken of onderwijzen in de geest of bidden in de geest. Als we in de geest leven en wandelen, dan spreken we ook in de geest. En de Heilige Geest kan tot ons spreken door de meest natuurlijke conversatie. En er kan een Bijbelvers uit onze mond vloeien en dat kan precies datgene zijn wat die ander op dat moment nodig heeft. Ten slotte nog dit. Laten we er voor alle dingen op toezien dat we niet zoveel belangstelling gaan koesteren voor de verschillende manieren waarop God tot ons kan spreken, dat we het doel daarvan helemaal uit het oog verliezen. En de verwondering dat de Heer is die tot ons spreekt. Want dat goed te beseffen is het allerbelangrijkste. Einde van deze band.